Ja, Heer, dank u wel dat we ook uw zegen mogen vragen bij het openen van het woord. Heer, werk door Jan heen en spreek tot onze harten. Heer, tot verandering en vernieuwing van mensenlevens. In Jezus' machtige naam. Amen.
Dankjewel. Goedemorgen allemaal. Ook de mensen die meekijken met livestream. Hartelijk welkom. Het is een voorrecht om hier te zijn. Ik ben hier voor het eerst. En als ik ergens voor het eerst ben, vertel ik altijd even kort iets over mezelf. Omdat ik ervan uitga dat mensen me niet kennen. Dus mijn naam is Jan Pol. Ik ben een Helderse Jutter. Geboren en getogen in Den Helder. Met twee liefdevolle ouders. Maar die wel een gigantische rugzak in hun leven hadden. Ik kom niet uit een christelijk gezin. Mijn ouders waren niet gelovig. Ook mijn oma's en opa's niet van beide kanten. En dus een heidens gezin, om zo maar even te zeggen. Maar mijn pap en mama hadden een behoorlijke rugzak. Ze kwamen alle twee uit de Tweede Wereldoorlog. Alle twee anders beleefd. Mijn vader heeft in het verzet gezeten. Heeft moedige dingen moeten doen, maar ook hele moeilijke dingen. En daarna nog 4 jaar Indonesië, waarin hij de meest afschuwelijke dingen heeft gezien en moeten doen. Dus mijn vader was een zwaar getraumatiseerd man. In de zin van, had een posttraumatisch stresssyndroom van alles wat hij 8 jaar lang had meegemaakt. En daardoor werd hij een hele stille man, die het allemaal verborgen hield in zijn leven. En competitief gewoon me weinig bemoedigd heeft in mijn leven. Nooit gezegd heb, Jan, ik hou van je, Jan, ik ben trots op je. En eigenlijk mijn mannelijkheid niet tevoorschijn geroepen wat een vader zou moeten doen. Mijn moeder kwam uit de Tweede Wereldoorlog als een hele angstige jonge vrouw. Ze was een tienermeisje toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. En Den Helder is de meest gebombardeerde stad geweest in Nederland. 84 keer. Eerst door de Duitsers, later door de geallieerden die Den Helder weer wilden innemen. Vanwege het belang van het was een marinehaven. En bij een van de eerste bombardementen heeft mijn moeder moeten rennen voor haar leven. En terwijl de bommen echt links en rechts neervielen en haar ouderlijk huis met de grond gelijk is gemaakt. En dat heeft van mijn moeder een zeer angstige vrouw gemaakt. Mijn moeder was bang voor alles en nog wat. En mijn moeder communiceerde maar 1 ding naar mij vanuit die angst. Ik zag ook altijd angstige ogen. Jantje, pas op. Jantje, kijk uit. Jantje, doe me niet. Jantje, dat is gevaarlijk. Jantje, dat kun je niet. Nou, wat krijg je dan uiteindelijk? Een vader die je niet bevestigt. Een moeder die alleen maar zegt van kijk uit, doe me niet. Dat is gevaarlijk. En dan krijg je een heel onzeker jongetje. Dus ik was oorspronkelijk een enorm verlegen, introverte jongetje die zich een beetje schuil hield in het leven. Als de juffrouw mijn naam niet riep, dan kreeg ik al een geweldige kleur. En werd ik al enorm zenuwachtig dat ik iets zou moeten zeggen of iets zou moeten doen. Als je zo onzeker bent, dan kunnen er dingen in je leven gebeuren. Zo ook met mij gebeurd. Op mijn 11e ben ik seksueel misbruikt door een oudere jongen. En omdat ik gewoon geen weerstand kon bieden. En dat heeft een geweldig trauma in mijn leven veroorzaakt. En pas later heb ik ingezien wat het allemaal in mijn leven uiteindelijk heeft gedaan. Op de een of andere manier besloot ik op de middelbare school om die pijn te gaan stillen. En ik stilde die pijn zeg maar door te gaan drinken al op jonge leeftijd. En ook seksuele relaties met meisjes aan te gaan. En dat patroon heb ik voortgezet in mijn leven. Later ook in mijn studietijd in Amsterdam. Ik heb fysiotherapie gedaan in Amsterdam. En drank en relaties werden voor mij een pijnstilling. En in mijn onzekerheid, als ik drank op had, dan stond er toch iets in me op. Wat er denk ik al in zat. Maar en dan vielen alle filters even weg. En dan was ik best een hele stoere jongen die heel vrijmoedig was. Nou, als je dat merkt, dan ga je sneller wat drinken. Omdat je denkt, als je ergens heen gaat, als ik wat gedronken heb. En dan durf ik daar echt aanwezig te zijn uiteindelijk. En mijn leven zat ook vol angsten, net als mijn moeder. Ik had een zeer fatalistisch wereldbeeld tot mijn 25e. Ik heb me vaak afgevraagd, wat heeft zich daar nou afgespeeld? Wat is naar de oorzaak? En ik kwam er uiteindelijk achter in mijn leven dat ik nooit een secure base heb gehad. Je ouderlijk huis zou een secure base moeten zijn. Dat moet je maar eventjes meepakken. Een secure base, dat is een plek die jou liefde geeft, die je verbinding geeft, die je vertrouwen geeft, ook zelfvertrouwen geeft. En een plek waarin je gestimuleerd wordt om risico's in het leven uiteindelijk te nemen. Ja, die secure base heb ik in mijn leven uiteindelijk niet gehad. Op mijn 25e, als ik dat heel kort hou, ben ik door een godswonder radicaal tot geloof gekomen. Echt radicaal tot bekering gekomen. En heb ik mijn secure base uiteindelijk in God gevonden. En daar natuurlijk een reis gehad in mijn leven van herstel. Maar tot op late leeftijd heb ik ook nog wel eens therapie nodig gehad uiteindelijk voor mijn leven. Om uiteindelijk die secure base echt uiteindelijk in God te vinden. Dus dat is een beetje mijn leven. Ik ben getrouwd met Marijke. Ik heb 4 geweldige kinderen, een zoon en 3 dochters. En inmiddels moet ik even, ik ben de tel kwijt, joh, nee, gekheid. 7 kleinkinderen, waarvan de laatste 2 weken teruggeboren is. Dus ik heb een geweldig mooi, prachtig leven. Goed, we duiken de Bijbel in, Marcus 4. En ik had wat teksten opgegeven, maar bij mij, ik ben altijd, het stopt pas als ik eigenlijk hier sta. Ik ben altijd nog bezig met lijntjes en weet ik wat. Marcus 4, ik lees hem even krachtig voor, gewoon heel kort. Tegen de avond van die dag, zei hij, Jezus, tegen hen, laten we naar de overkant gaan. Ze lieten de mensen achter en namen hem mee de boot in waarin hij zat. Er waren nog andere boten bij. En er stak een hevige storm op. In de grondtekst wordt er gesproken over een storm, zeg maar. Die een soort seismos staat er in het Grieks. Wat ja, een geweldig tumult is geweest. Hè. En bijna alsof de aarde schudde en daardoor een soort zeebeving kwam. Hevige storm. Nou, de boot liep vol. En er staat daar maar hij, Jezus, lag op het achterdek op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en zeiden, meester, kan het u niet schelen dat wij vergaan? Hij stond op en bestrafte de wind en het water. Zwijg, wees stil. De wind ging liggen en het werd volkomen stil. En hij zei tegen hen, waarom zijn jullie bang? Hebben jullie nu nog geen vertrouwen? Waarom zijn jullie bang? Hebben jullie nu nog geen vertrouwen? We leven best in een verwarrende tijd. Vinden jullie ook niet? Wie vindt dat ook, dat we best in een verwarrende tijd leven? Ja, toch? Dat is toch de realiteit waarin we leven. We vallen van de ene crisis in de andere crisis op dit moment. We hebben natuurlijk de coronacrisis gehad, wat een enorme impact heeft gehad op mensen, met name ook op jongeren, kom ik straks nog even op terug. We hebben de klimaatcrisis, we hebben de milieucrisis, we hebben bestuurscrisissen, we hebben alle woningcrisis, allerlei soorten crisissen. En wat zie ik om me heen? Ik zie daar heel veel onrust bij mensen. Heel veel angst. Ik zie heel veel stress bij mensen. Ik zie ook heel veel boosheid. Jullie ook? Heel veel korte lontjes. Ik zie in de maatschappij heel veel korte lontjes bij mensen. Als er even wat gebeurt, dan komt daar iets los. Dat zie ik trouwens ook onder christenen. Ik zie vaak geen verschil tussen christenen en niet-christenen. Daar zie ik ook korte lontjes. In coronatijd heb ik dat gezien, hoe christenen tegenover elkaar kwamen te staan, omdat ze verschillend keken naar wat er gebeurde in corona en over die maatregelen. En ik ben echt geschrokken. Ik dacht van jongens, wat een boosheid komt er openbaar. Maar die boosheid is niets anders, heb ik geleerd, als een bijna secundaire emotie. En daaronder ligt bijna altijd onzekerheid en angst. Wist je dat? En verdriet. Dus de boosheid moet je altijd heen prikken. Die boosheid in de maatschappij laat zien hoe onzeker veel mensen zijn. Ook christenen. Er is heel veel onzekerheid in deze wereld. Als je kijkt naar de harde cijfers, ik heb gisteravond daar nog even naar gekeken. Op dit moment in Nederland zijn er 3,3 miljoen mensen die lijden aan een psychische aandoening. Die lijden aan mentale problemen. 3,3 miljoen mensen. Dat vind ik ongelooflijk veel. Heel veel mensen hebben te maken met depressie, met psychische stoornissen. En met name onder jongeren. Hè, op dit moment onder jongeren is het zo dat meer de helft van de jongeren heeft last van mentale klachten. Meer dan de helft van de jongeren. Wat doen we met die mentale krachten, met die psychische problemen vaak? Ja, we zoeken net als ik, we zoeken pijnstilling. Er zijn in Nederland meer dan 2 miljoen mensen aan iets verslaafd. Meer dan 2 miljoen mensen. Alcoholverslaving, drugsverslaving, gokverslaving, pornoverslaving. Neem het, weet je. En dat laat iets zien, die verslaving. Ja, dat laat iets zien wat er onderhuids leeft uiteindelijk bij mensen. Nog even wat ingaan op jongeren. 16% van de jongeren geeft op dit moment aan dat ze wel een serieuze gedachte hebben om zichzelf van het leven te beroven. 16% van de jongeren. Het is zelfs zo dat onder de 30, hè, onder jongeren, is zelfdoding de grootste oorzaak dat jongeren sterven. Dat is nummer 1, staat op nummer 1, zelfdoding. Dat laat iets zien op dit moment van wat er, zeg maar, in de maatschappij, in de wereld, aan stress, aan angst, aan onrust heel duidelijk is. Hoe kan het dan dat Jezus zo rustig bleef tijdens een levensbedreigende storm? Hij ging ook door een crisis heen. En de discipelen reageerden zoals wij nu ook om ons heen zien. En zoals ook christenen heel veel reageren, vind ik zelf. Met paniek, met stress. Waar moet het heen? En Jezus bleef volmaakt in de rust. Geen angst. Hoe komt dat? Ik geloof dat het kwam omdat Jezus een secure base had. Die secure base die ontving hij van God de Vader. En er was een momentum in zijn leven, wat een van de momenten is wat er uitgelicht wordt in de Bijbel. Maar dat laat iets zien, denk ik, van hoe de Vader met de Zoon is omgegaan. En dat kunnen we lezen in Matteüs 3, vers 16. Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor hem. En zag hij hoe de geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem. Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Ja. God de Vader was voor Jezus zijn secure base. De plek van veiligheid, de plek van vertrouwen, de plek van waaruit hij ook risico's dorst te nemen in het leven. De plek waardoor hij wist van uiteindelijk komt alles goed. En ook al waren er momenten van angst ook in zijn leven. Er is een moment geweest dat Jezus dodelijk beangst was, of van Gethsemane. Maar dan zoekt hij zijn secure base op. Dan zoekt hij zijn vader op, omdat hij weet, ik moet even die stem opnieuw van vader horen, die zekerheid ontvangen. En dan kan ik weer vanuit die secure base, kan ik alles aan wat ik in deze wereld uiteindelijk tegenkom. Jezus had heel duidelijk een secure base. Nou, onze ouders, ik vond het zo mooi, deze opdrachtdienst. En ik word altijd een beetje ontroerd bij opdrachtdienst, ik weet niet wat het is. Ik vind dat zo'n mooi nieuw leven. Misschien komt het omdat ik een jaar voor mijn bekering concreet met plan heb rondgelopen om mezelf te laten steriliseren. Omdat ik niet het risico wilde lopen in mijn losse contacten dat ik een kind in deze verrotte wereld zou neerzetten. Zo dacht ik echt. Ja, ik vind kinderen, mijn eigen kinderen ook. Ik heb gebruld, weet je, bij elke geboorte. Ja, van de emoties kwamen los van, oh heer, ik vind het geweldig dat kinderen geboren worden. Maar de realiteit is natuurlijk dat heel veel kinderen opgroeien in gezinnen waar het allemaal niet zo fijn is. Maar het is wel Gods bedoeling. Het is Gods bedoeling dat ouders, vaders en moeders een secure base bieden aan hun kinderen. Ja, een plek van liefde, een plek van veiligheid, een plek van vertrouwen. Maar ook een plek waar ze gestimuleerd worden in het leven om risico's te lopen. Om uit te stappen, uit hun comfortzone, om op het water te lopen. En dat is de verantwoordelijkheid van ouders. En de Bijbel spreekt er ook over dat, zeg maar, dat begrip, die secure base, zullen we zo meteen met elkaar zien. Nou, als je een secure base hebt, dan krijg je wat de psychologen noemen een veilige hechting. Een veilige hechting. Een veilige hechting is ongelooflijk belangrijk. Ik heb daar een tijdje terug wat onderzoek naar gedaan. En onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen die goed gehecht zijn. Trouwens, de naam Levi vond ik wel heel mooi in onze opdrachtdienst. Betekent letterlijk hechten. Hè? Hechten is ongelooflijk belangrijk. Nou, als je gezond gehecht bent, dan zie je later op volwassen leeftijd dat mensen meer zelfvertrouwen hebben. Sociaal vaardiger zijn. Weerbaarder zijn. En minder angstig. Ik las in een onderzoek, een veilige hechting zorgt ervoor dat mensen kalm blijven in situaties van stress en gevaar. En ze kunnen beter omgaan met tegenslag. Als ze een secure base in hun leven hebben, als ze goed gehecht zijn uiteindelijk. Als ze een veilige hechting hebben meegemaakt. Maar jammer genoeg, ja, is dat niet altijd zo. Het is zelfs zo dat 45% van de mensen is in kindertijd niet goed gehecht. Heeft niet de veilige hechting meegemaakt. 45% van de kinderen die opgroeit, groeit op in een onveilige hechting. Door allerlei redenen die in een gezin zich kunnen afspelen. Daar ga ik verder niet op in. Ik ga wel wat in op de gevolgen van een onveilige hechting. Mensen die onveilig gehecht zijn, merk ik ook maar even, hebben moeite om zichzelf te verbinden met anderen. Om echt te hechten met een ander. Dat heb ik gemerkt in mijn leven. Ik kon nooit hechten aan een meisje of een vrouw. Ja, dus ik gaf altijd iets van mezelf. Hè, bijna altijd ging het weer uit. Omdat ik eigenlijk, ja, het vloog me aan om te dichtbij te komen. Iemand te dichtbij in mijn leven te laten. Dus de mensen die dat niet, hè, een onveilige hechting hebben meegemaakt. Die hebben moeite om zichzelf met iemand te verbinden. Ze hebben ook moeite met mensen te vertrouwen. En ook om God uiteindelijk te vertrouwen. Mensen met een onveilige hechting, die hebben weinig zelfvertrouwen. En dat is iets wat ik op dit moment heel erg zie, ook onder jongeren. Jongeren hebben heel weinig zelfvertrouwen, hebben een slecht zelfbeeld. Vorig jaar was er een onderzoek van Spuiten en Slikken, een bekend programma. En die kwamen tot de conclusie, na het onderzoek, 56% van de jongens en 74% van de meisjes heeft regelmatig negatieve gedachten over hun uiterlijk. Ja, zijn onzeker over hoe ze eruit zien. Dat kan te maken hebben met onveilige hechting. Gevoelig voor stress, niet goed reguleren van je emoties, meer kans op angststoornissen en depressies en verslavingsgevoelig. Nou, dat zijn zo de symptomen die erop kunnen duiden dat je niet veilig gehecht bent. Nou is het niet zo als je een aantal van die symptomen vertoont dat je per se dat hoeft te liggen aan een onveilige hechting. Maar onveilige hechting, ja, geeft deze dingen heel duidelijk wel in iemands leven. Nou, wat kinderen nodig hebben, opnieuw zei ik al, is uiteindelijk die secure base. En daar is een woord voor in het Grieks, wat Paulus gebruikt als hij in zijn brief aan de Romeinen daarover schrijft. En dan schrijft hij aan de Romeinen, hij zegt, heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters. Nou, dat woordje innige liefde, daar staat het Griekse woordje storge, dat is een uniek woord voor liefhebben. En die storge liefde, die beschrijft de liefde tussen ouders en kinderen. De liefde die er is in een gezin. En die stalkerliefde is ongelooflijk belangrijk. Dat is een liefde, dat is een plek van inderdaad van veiligheid. Dat is in de Griekse cultuur was dat een bekend begrip. En ook voor Paulus was dat een bekend begrip. En ouders, ja, die moeten die stalkerliefde geven aan hun kinderen. We hebben een veilig thuis nodig. Een thuis waar we ook helemaal onszelf kunnen zijn. Waar we leeg kunnen lopen. Waar we onze emoties kunnen uiten. Een plek waar we vertrouwen krijgen. Waar al die dingen uiteindelijk gebeuren. Storge-liefde. Nou, die storge-liefde wordt op 4 manieren gecommuniceerd. En dat kan ik maar heel kort delen. Als je zegt, Jan, wat mooi. In dit boek beschrijf ik dit uitgebreid. Ik heb een boek geschreven, Onvoorstelbare Genade. En dan ga ik in een hoofdstuk diep in op die storge-liefde. En er zijn 4 manieren, ik noem er even kort 3, 4 manieren waarop je storge-liefde uiteindelijk in een gezin, hè, als ouders kunt communiceren naar je kinderen toe. Is er iemand die zegt, ik wil het boek wel hebben? U stak heel snel uw hand op. Nou, u mag deze... Hè? Ja, komt zo meteen wel, maar je mag hem ook... Ja, ik gooi hem niet hoor, nee. En je kunt de afloop gewoon betalen, want ik heb een pinapparaat bij me. Dat komt allemaal goed. Storgeliefde. Dus op die storgeliefde, als een kind die krijgt in een gezin op een goede manier, dan ervaart dat kind een secure base, een veilige basis. Ik behandel er 3. De eerste is een hele simpele, door liefdevolle aanraking. Liefdevolle aanraking is een van de sterkste stemmen, ja, die aangeeft, ik hou van je. Liefdevolle aanraking is ook een stem die zegt, bij mij ben je veilig. Bij mij ben je geborgen. Ja, mensen hebben aanraking nodig. Ik zei al, ik ben zelf oorspronkelijk fysiotherapeut en ik weet hoe belangrijk aanraking is. Ja, mensen die onvoldoende, kinderen die onvoldoende worden aangeraakt, gaan daar uiteindelijk emotioneel onder lijden. Daar zou ik heel veel over kunnen vertellen, maar daar heb ik geen tijd voor. Maar neem van me aan, aanraking is ongelooflijk belangrijk. Ik citeer even iets uit mijn boek. Kinderen die veel worden aangeraakt, groeien beter, zijn minder vaak ziek. Aanraking zorgt ervoor dat je afweersysteem gewoon goed functioneert. Ze leren beter, hebben een beter lichaamsbesef. Ze zijn socialer en communiceren beter. Knuffelen, ja, aanraken is zo ontzettend belangrijk. Werd jij in jouw gezin liefdevol aangeraakt? Ja, was daar die relatie, ja, dat je ouders je voortdurend knuffelden, je aanraakten met liefdevolle handen? Zo ontzettend belangrijk. De tweede is liefdevolle ogen. Liefdevolle ogen. Ja. Ogen die spreken. Ja. Met ogen kun je iemand minachtend aankijken. Ja. Ogen kunnen, blikken kunnen doden, zeggen we wel, ook in het Nederlands. Ogen zijn zo belangrijk. Ik heb een nieuw kleinkind, hè. En als dat kleinkind straks 6 tot 8 weken oud is, dan ziet die baby, Mees heet de jongste, dan ziet Mees op 1 afstand scherp. 1 afstand. Dus als ik een baby hier zou hebben van 5, 6 weken en ik zou hem aan u laten zien en die baby die kijkt naar u, dan ziet u allemaal een beetje schimmig. Die baby ziet maar op 1 afstand scherp. Dat is de afstand van de moederborst naar de ogen van de moeder. Dat heeft God erin gelegd. Vind je dat niet prachtig? Ja. En die baby, die leest als het ware in de ogen van die moeder de toestand van haar ziel, de toestand van haar welzijn. Dat is bewezen. Ja, als daar angst is, zoals bij mijn moeder was, dan communiceren die angstige ogen dat aan de ziel ook van die baby. Als daar verdriet is, als daar pijn is, als daar boosheid is, of als daar een warme liefde is, ja, dat wordt gecommuniceerd uiteindelijk met die ogen. En een baby heeft gezond emotioneel voedsel nodig door de manier waarop we naar baby's kijken. Maar het gaat je leven lang door. Juist in de puberteit hebben kinderen dat soort ogen nodig, wist je dat? Als een kind thuiskomt, ja, onze kinderen, onze tieners, die leven in een jungle, joh. Tenminste, ik denk het ook in Leeuwarden, zeker bij ons in de Randstad. Ja, er gebeurt zoveel met je leven als je een tiener bent. Er gebeurt van alles met je lijf. Ja? Je bent op zoek naar je identiteit en dan kom je op middelbare scholen en er zijn allerlei verleidingen en er is peer pressure en alle kanten op. En een tiener moet zich daarin zien te handhaven. Ja? En dan komt hij thuis en dan heeft hij nodig liefdevolle ogen. Die hem accepteren zoals hij is. Die hem liefhebben zoals hij is. Ogen die zeggen, joh, ik zie je en ik hou van je en ik aanvaard je zoals je bent. Zo ontzettend belangrijk. En geen minachtende ogen of afwijzende ogen. Ja, en dat gebeurt zo ontzettend veel. Ik heb 3 dochters en ik zal je vertellen dat ze in hun tienertijd soms kleding droegen en allerlei dingen met hun lijf hadden gedaan, waarvan ik echt dacht van, oh jee, wat hebben ze nu weer gedaan? Maar ze ontvingen van mij altijd liefdevolle ogen. Ja, ogen van acceptatie. Ogen van acceptatie. En daarna de derde die ik graag wil behandelen. En dat zijn liefdevolle woorden. Liefdevolle, bemoedigende, positieve woorden zijn zo belangrijk voor een gezonde emotionele ontwikkeling van een kind. En dat geeft een secure base. Woorden geven ook heel duidelijk een secure base. Woorden kunnen iemand kapot maken en woorden kunnen iemand weer tot leven brengen. Er zit zo'n enorme kracht in woorden. Ja, in het Zwitsers is er een gezegde wat zegt, bijen hebben, woorden zijn als bijen, ze hebben angels en ze hebben honing. Ja. En dat is met onze woorden dus ook zo. Hè. We kunnen als angels werken en steken uitdelen, maar we kunnen ook honing brengen aan mensen. Woorden, bemoedigende woorden zijn zo ontzettend belangrijk. En ieder mens heeft het nodig om steeds opnieuw die bemoedigende woorden te geven. Nou, opnieuw, ik heb het maar een fractie kunnen aangeven. Ja, van wat die stalkerliefde in je leven, hoe je dat doet. Maar het is zo ontzettend belangrijk. Nou, in heel veel gezinnen heeft dit onvoldoende plaatsgevonden. Waardoor uiteindelijk die plek geen secure base wordt. En wat dan? Als ouders je niet die secure base hebben gegeven. Wat moet je dan? Ben je dan, ja, een product van je verleden en moet je dat accepteren in je leven? Nee, dat hoeft dus niet. Ik wil een voorbeeld nemen uit het leven van koning David. Koning David heeft ook geen secure base gehad. Koning David is onveilig gehecht in zijn leven. Opnieuw, ook daar kan ik alleen maar even snel doorheen gaan, maar hij groeide op in een gezin waar hij niet volkomen werd aanvaard. Ik hoop je dat beseft, ook niet door zijn vader. Beeldend is het verhaal natuurlijk dat de profeet Samuel komt en tegen hem zegt, tegen Jesse zegt, ik wil met al jouw zonen wil ik maaltijd houden. Nou, als de hooggeplaatste figuur van het land komt en die zegt tegen jou als eenvoudige boer, ik wil met jou en al je zonen wil ik een barbecue houden, dan haal je toch al je zonen erbij. Nou, Samuel is dan bezig, even hun wordt de nieuwe koning, nou, je kent het verhaal. En dan heeft Samuel opeens een onrustig gevoel van, hey, hij zit er niet bij, God maakt me dat niet. Hoe kan dat? Ik heb toch gevraagd aan hem dat hij alle zonen erbij wil halen. En dan stelt hij uiteindelijk de vraag aan Jesse van, heb je wellicht misschien nog een zoon? Hij kon het zich niet voorstellen, want hij had duidelijk gecommuniceerd, ik wil dat je al je zonen hier hebt. En dan zegt David, oh ja, dat is ook zo. De jongste, zegt hij dan. Staat er nog mooi in onze taal, in het Nederlands, de jongste. In het Hebreeuws staat daar die hakaton. Weet je wat dat betekent, dat onderdeurtje. Zo werd er naar David gekeken, dat onderdeurtje. En als David eten brengt bij zijn broers, zijn grote broers op het slagveld, dan is daar zijn oudste broer. En die zegt dan tegen hem, toen Davids oudste broer Eliab hem met de soldaten hoorde praten, viel hij woedend uit. Wat doe jij hier? Hoor je niet in de woestijn thuis op die schapen te passen? echt iets voor jou om met je brutale neus vooraan te willen staan als er gevochten gaat worden. En weet je wat David dan zegt? Wat doe ik nu weer verkeerd? Hoor je hem? Wat doe ik nu weer verkeerd? Dat had hij blijkbaar veel meegemaakt in zijn leven. Dat in het gezin er woorden van afwijzing klonken in zijn leven. David heeft niet echt een leuke tijd in het gezin gehad. En toch zien we, als we naar David kijken, een gezond emotioneel mens. Ja, iemand die duidelijk een secure base in zijn leven heeft. Iemand die goed weet om te gaan met grote stress in zijn leven, met grote aanvallen. Lees de psalmen maar, weet je. Hij gaat door dingen heen, maar steeds opnieuw is daar die secure base voor David. Dus David heeft zijn secure base gevonden buiten zijn ouders om, bij God zelf. En dat is ook onze oplossing uiteindelijk. Hij schrijft in Psalm 27, vers 10. U blijft vol liefde voor mij zorgen, ook als iedereen mij verlaat, zelfs als mijn vader en moeder mij vergeten zijn. Wow. Of zelfs als mijn ouders dat niet goed hebben gedaan, het totaal verkeerd hebben gedaan en trauma's in mij bezorgd hebben. Ja. Ik kan naar God toe gaan en bij hem uiteindelijk mijn secure base vinden. Hij is een vader en tegelijkertijd ook een moeder. In mijn boek beschrijf ik het vaderhart en het moederhart van God. Hij is een vader en een moeder die me altijd weer opnieuw een secure base geeft. In Psalm 13, vers 6 beschrijft hij eerst ook even een angstige situatie. Maar dan zegt hij, maar ik stel al mijn vertrouwen op uw goedheid en liefde. In mijn hart is vreugde, omdat ik zeker weet, secure base, ik weet zeker, zegt hij, dat u voor bevrijding zorgt. Ik wil een loflied voor de Heer zingen, want hij helpt mij altijd. God was Davids secure base. En we lezen er al tientallen keer in de psalmen dat David het aangezicht van God zoekt. Een aantal voorbeelden, terwijl de band naar voren mag komen. Psalm 17, vers 9. Ik zoek uw aangezicht, Heere. Psalm 31, vers 17. Doe uw aangezicht over uw dienaar lichten. Psalm 42, vers 3. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik mogen komen en voor zijn aangezicht verschijnen? Waarom verlangde David zo naar het aangezicht van God? Hij wilde God in de ogen kijken. Hij wilde in de liefdevolle blik van God wilde hij zien. Hij wilde kijken in de ziel van God. Hij wilde kijken hoe God over hem dacht. Hij wilde Gods woorden over zijn leven horen. Gods bemoedigende woorden, Gods versterkende woorden, Gods hoopvolle woorden. Hij wist, God is mijn secure base en daar moet ik zijn. Ik moet hem in de ogen kijken. In Gods ogen staat beschreven hoe ontzettend veel hij van je houdt. God kan op die manier ook jouw secure base zijn. Ik zei al, ik heb 4 kinderen gehad en in een gezin met 4 kinderen maak je van alles mee. Leuke dingen en ook minder leuke dingen. En een van de minder leuke dingen die ik met mijn oudste dochter heb meegemaakt. Ze was 5 jaar en ze was aan het spelen in de keuken met haar oudere broer Bart, 7 jaar. Ze rende wat door de keuken heen. En opeens glijdt mijn dochter glijdt uit. En ze valt met haar hoofd op het punt van de gevelkachel. En ze lag er op de grond en het bloed gutste eruit. Een enorme grote wond. Ik reageerde gelijk en ik liep naar haar toe. En ik probeerde de wond te stelpen, drukte hem dicht. En Marijke en ik zijn in de auto gestapt. En ik heb mijn dochter Naomi al die tijd op mijn schoot gehouden. En in het begin huilde ze even, maar dadelijk werd ze rustig. En wat me opviel, als ik eraan terugdenk, is dat ze naar mij bleef kijken. Naar mijn ogen bleef kijken. Hoe waren mijn ogen? Waren mijn ogen angstig? Of waren mijn ogen rustgevend? Waren mijn ogen, liever komt goed? En zo waren mijn ogen. Geen paniek bij mij, maar er was rust. En ze keek me continu in de ogen. En we gingen uiteindelijk naar de eerste hulp toe. En ik werkte daar in dat ziekenhuis. Ik kende de artsen daar. We werden geholpen door een arts. En terwijl ik met Naomi op schoot zat, en ze dus niet huilde, rustig was, toen zei die arts tegen mij, fluisterend, Jan, ik kan haar verdoven, maar dan moet ik 2 injecties geven. Die doen ook pijn. Ik kan ook gewoon, zonder verdoving, kan ik hechten. Dat was een flinke wond. Ja, als ze haar haar een beetje zo doet, dan zie je nog een heel groot litteken aan de zijkant van haar hoofd. Hij zegt dan, doet ook pijn, zei hij. maar dan zijn we sneller klaar. En dan heeft ze niet die lelijke prikken van die pijnstilling. Ik zeg, nou, doe jij maar wat je goed vindt. Hij zegt, dan hecht ik zonder verdoving. Dus mijn dochter zat bij mij op schoot. En dat was natuurlijk een moment, en we laten wel over gepraat met elkaar, dat ze even dacht, wat doet mijn vader nou? Ik heb al pijn. En dan laat hij die vreemde man in die witte jas me nog meer pijn doen. Maar ze keek me in de ogen. Ze heeft geen moment gehuild. Ze keek me in de ogen. En ze bleef maar naar me kijken. Terwijl die dokter bezig was. En ze bleef maar naar me kijken. En ze wist, als mijn papa dit toestaat, ja, dan is het goed. Ik vertrouw mijn papa. Hij is mijn secure base. Wat ik ook meemaak, ik hou mijn blik gericht op papa. En toen de dokter klaar was, zei ik, oh lieverd, wat dapper, maar je mag wel huilen, hè? En toen kwamen de tranen. Want het deed natuurlijk wel zeer, hè? Dan heeft ze gehuild in mijn armen. Maar het heeft me zo'n belangrijke les geleerd in mijn leven. Dat ik waar ik ook doorheen ga, dat ik moet blijven kijken naar Jezus. Waar ik ook doorheen ga. Hij is mijn secure base. En christenen zouden in deze tijd zo anders moeten zijn als de wereld. Wij zouden net als Jezus in de storm rustig bleven en sliep. Zouden wij in de stormen die we meemaken, de crisis waar we doorheen gaan, zouden wij een volk moeten zijn van mensen die rust uitstralen. Die zekerheid uitstralen. Die voor anderen een secure base zijn. Zullen we gaan staan met elkaar? Misschien ben je hier en ben je geraakt door deze boodschap. En misschien zie je ook wel in en erken je voor jezelf dat je niet een secure base hebt gehad in je leven. Ja, je ouders hebben naar vermogen gedaan wat ze konden. Maar al onze ouders, alle ouders zijn onvolmaakt. Weet je, maar God wil dat herstellen. God wil secure base voor jou zijn. Hij wil de trauma's die er zitten, het tekort wat er geweest is, dat wil hij herstellen. En ik wil je gewoon vragen om iets eenvoudigs te doen. Vraag even aan je buurman, buurvrouw of het oké is. Maar ik wil je vragen om gewoon even een arm om de schouder van degene naast je. Dus dat wij even arm aan arm met elkaar staan. Gewoon even die fysieke aanraking. Die fysieke aanraking. Probeer even niet te praten, maar gewoon even stil te zijn en focus even op God. Weet je, God is niet meer fysiek in ons midden. We kunnen hier op aarde kunnen we God niet aanraken. We kunnen hem niet aankijken. God heeft ervoor gekozen om in ons te bewegen. Wij zijn zijn mond. Wij zijn zijn ogen. Wij zijn zijn armen. Wij zijn zijn borst. Zullen we onze ogen sluiten? Heer, we mogen op dit moment, Heer, gewoon even voor elkaar u representeren. En deze aanraking, Heer, waarmee we elkaar aanraken. Hier is uw aanraking. Hier is even uw arm, Heer, om onze schouder. En die arm die zegt op dit moment, ik hou van je. Ik hou zielsveel van jou. Je kunt mijn liefde voor jou niet thermostatisch beïnvloeden. Je kunt mijn liefde voor jou niet hoger of lager zetten. Niets van wat je doet beïnvloedt mijn liefde. Want die is onvoorwaardelijk. En die arm om je heen is op dit moment even mijn arm. Die zegt, ik hou van je. Ik hou van je. Bij mij ben je veilig. Bij mij ben je geborgen. Waar je ook doorheen gaat, weet dat ik jouw secure base ben. Heilige Geest, kom op dit moment en breng genezing en herstel, Heer, in harten waar onzekerheid is, waar twijfel is, waar angst is, Heer. Heer, herstel in mensenlevens op dit moment die secure base, Heer. We horen bij u, Heer, bij onze hemelse papa. U bent zo te vertrouwen. U bent zo vol liefde, Heer. En dan wil ik je vragen om nu even gewoon een paar mensen aan te kijken om je heen. En even te blijven kijken. Kijk elkaar even in de ogen. Even in elkaar in de ogen kijken. En probeer even met die ogen de liefde van God naar die ander te communiceren. En als je moedig bent, mag je er ook wat bij zeggen. En dan kijk je die andere aan en dan zeg je, God houdt zoveel van jou. Je bent zo kostbaar in zijn ogen. Hij is jouw secure base. Je bent veilig bij hem. Je bent veilig bij hem. In Jezus' naam. Amen. Amen.